Goedenavond allemaal. De eerste vergadering van de commissie bestemmingsplannen van naar het zomerreces. Het is een korte agenda, maar we gaan ons wel aan de tijd houden, even goed. Want het gebeurt wel eens dat er gedacht wordt van, oh, het is een korte agenda, we kunnen wel even de tijd nemen, maar ik wilde graag aan het tijdstip van het begin en het eind houden. Er heeft zich niemand aangemeld voor het algemeen spreekrecht. Dus we kunnen meteen doorgaan met agenda punt 3. Want ik neem aan dat de volgorde in de agenda niet op zwaren besluit.
Voorzitter, we mogen niet even iets zeggen over degene die afwezig is vanavond en die vervangen wordt?
Ja, dat mag u.
Zoals jullie weten is Cor Kraakman zondag getroffen door een hartstilstand. Hij had hierbij zullen zijn. Hij was nog even wezen kijken bij Delverspad. Ging toen naar de Egmondermeer. En daar viel hij achterover door een hartstilstand. Maar het gaat goed met hem dankzij adequate hulp. En Hans heeft hem vandaag aan de telefoon gehad. Door de telefoon kun je niet zijn glimmende oogjes zien. Maar Hans hoorde dat in zijn stem. Dus we hopen dat het allemaal weer goed komt. Dat het de volgende keer bewijs.
Dank u wel. Als u hem volgende keer spreekt, wilt u hem namens de commissie de hartelijke groeten en best mee overbrengen. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 3. De toezeggingenlijst. Het zijn er heel veel. Wie heeft er iets? Meneer Zeiler.
Ja, voorzitter, het is heel veel dat we zeggen, er staat één onderwerp op dat ongeveer elke keer aan de orde komt. En eerlijk gezegd is gemeentebelangen er een beetje flauw van, want wij krijgen altijd toezegging dat wij zullen horen binnenkort. We willen graag en het liefst op korte termijn, binnen een week, horen wat de stand van zaken is rond het Ecodorp. Want we horen allerlei geruchten en niemand heeft belang bij geruchten. Wat is de stand van zaken? In hoeverre gaat het afwijken van het vlekkenplan dat we hebben vastgesteld? Wat zijn de problemen waar wij straks mee geconfronteerd worden en die wij als commissie en raad moeten oplossen? Dus graag daar een duidelijk antwoord over van de wethouder.
Wethouder, is dat mogelijk?
Dat is mogelijk. Sterker nog, de nieuwsbrief waar deze toezegging gestalte heeft gekregen, is onderweg.
Dank u wel. Meneer Zeiler.
Zit daar een plankaart bij en staat er ook bij in hoeverre die afwijkt van wat wij oorspronkelijk hebben vastgesteld als randvoorwaarden?
Ik weet het niet, u vraagt het. Ik weet het niet. Ik zou willen voorstellen om de nieuwsbrief even af te wachten. Op het moment dat u hem krijgt en u vindt dat daar stukken aan ontbreken, dan staat er onderaan die nieuwsbrief altijd zo'n hokje van opmerkingen of vragen. Of u pakt gewoon de mail om dan exact te vragen wat u vindt dat er ontbreekt.
Voorzitter, ik vind het prima, maar we wachten echt al veel te lang.
Ja, het duurt lang, dat ben ik met u eens. En ik denk dat iedereen dat wel vindt. Goed, dat was de toezeggingenlijst. Ingekomen stukken zijn er niet. Mededeling van de portefeuillehouder. Portefeuillehouder, heeft u mededelingen? Nee. Mededelingen vanuit de commissie. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Mededelingen. Ja, dat is eigenlijk. We zaten vanmiddag de vergadering voor te bereiden. En toen hebben we gezegd van ja, eigenlijk is het mededelingen. Maar het is veranderd tot vragen. Dus, maar u mag uw gang gaan, stelt uw vraag. Maar vanaf volgende keer moet u er echt rekening mee houden dat als er op de agenda staat mededelingen, dat het over mededelingen gaat. Of u moet uw vraag verpakken in een mededeling. Dat kan ook. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het viel mij op, rijdende langs de Koninginnenweg, dat er een prachtig mooi hekwerk ontstaat bij de toegang tot het land rondom de havengebouwen. En dat ziet er een beetje uit als een gated community. Ik weet dat er een klein voetgangersbruggetje is van de Waldeck-Piermontlaan richting de haven. Maar het was onze bedoeling altijd, En zo hebben we dat volgens mij destijds ook vastgesteld, dat de gronden van, rondom de gebouwen van de haven, dat die dus openbaar zijn. En dat het dus een parkachtige situatie zou zijn waar iedereen gebruik van kan maken. Ik zie naast het nieuw te ontstane hekwerk, dus een mededeling dus, zie ik dus geen klein apart toegang voor een burger met een hondje of iets dergelijks. Dus ik wil de wethouder dan toch vragen hierbij om dit even na te trekken. Om te kijken of, de ondernemers hierin toch niet in gebreken zijn. Of in, zelfs in overtreding met de afspraken die wij als raad gemaakt hebben rondom dit project. Dan fietsend langs de Zuidlaan en de Reigerslaan zie je heel veel bouwactiviteiten. En het valt mij op dat er met name bij twee percelen, Reigerslaan 4 en Zuidlaan 6, tot op de erfgrens gebouwd wordt. Als je vanaf de straat kijkt, zie je dat het in mijn opinie tot aan de erfgrens gebouwd wordt. En ik vraag mij af of dat conform de bouwvergunning is. Want het ziet er niet mooi uit, laat ik het zo zeggen. Er is voor en achter de percelen is natuurlijk nog genoeg grond. Maar om nou deze percelen helemaal vol te bouwen, dat is helemaal eigenlijk tegenstrijdig tot de uitstraling van die lanen. Dus ik zou een wethouder willen vragen om ook hier even aandacht aan te besteden, om te kijken of hier niet iets niet helemaal goed is gegaan. Dank u.
Uw tweede opmerking, uw eerste opmerking kan ik begrijpen. Uw tweede opmerking, daar vind ik toch wel wat persoonlijke elementen in zitten. En als daar antwoord op gegeven wordt, dan denk ik, wil ik voorstellen om dat antwoord schriftelijk te geven. Want u noemt de straat en u noemt perceelnummers. En ja, dat. Maar uw eerste antwoord over dat hek, daar wil ik graag doorgeven aan de wethouder.
Nou, ik wil dat uiteraard nazoeken. Maar dan om toch even terug te komen ook op de woorden van de voorzitter. Niet staat u in de weg om die vraag gewoon eventjes of ambtelijk of via mij te stellen. Het is, ik kan er nu niks mee, want ik heb het dossier niet, ik heb de juiste ambtenaar niet bij me. Dus ik kan daar niks mee. Ik ben dan alleen maar een doorgeefluik van vragen. En ja, ik ga er niet over, maar ik weet niet of dat nou efficiënt is.
Korte reactie mag u teruggeven.
Ja, het is zo lastig, want kijk, als wij vragen in de ARC stellen, dan is vaak de juiste wethouder niet aanwezig. En dan fungeert de aanwezige wethouder ook als doorgeefluik.
Maar misschien kunt u gewoon even naar de afdeling bellen. Via de griffie, of via de griffie, dat u even via de griffie dit doet.
Ja, ik vind eigenlijk dit te zwaarwegend om dit met een belletje af te doen. Begrijpt u wat ik bedoel? Als wij met elkaar besloten hebben dat een bepaald perceel openbaar gebied is voor alle burgers. En het heeft de schijn dat het een gated community wordt, in ieder geval vanaf één kant. Ja. Dan denk ik, dan moet je daar niet een belletje over doen. Dan moet er toch wel even met z'n allen dat we ook met z'n allen erop attent op zijn.
Dat was punt 1 van uw gedeelte. Ja. Maar het gaat over het tweede gedeelte van uw vraag.
Oké,
okay.
Dat
moet u dan via de griffie of de afdeling doen.
Zal ik doen, ja.
Dank u wel.
Is goed.
Nog iemand meer met een mededeling? Meneer Seijner.
Ja, voor dit toch even uw opmerking over vragen en mededelingen. Ik denk dat wij in deze commissie of in ieder geval in een ander gremium waar onder dan het presidium valt, moeten bepalen wat wel en niet kan in een commissievergadering. Dat dit zo met een vloek en een zucht wordt afgeschreven. We hebben de traditie dat we vrij kunnen praten over problemen die er zijn. We hebben ook al eens aparte sessies gehouden over problemen, over bestemmingsplannen en interpretatie van regels. Dus ik zou toch willen bepleiten dat we dit ruim opvatten, zeker in een vergadering waar heel weinig op de agenda staat en waar we de ruimte moeten krijgen om een aantal dingen gewoon met elkaar te bespreken. Als de wethouder het antwoord niet weet, dan krijgen we dat. Dus laten we het vooral ruim opvatten. Dit even ter inleiding, voorzitter. Voorzitter, een mededeling. Ik heb via een burger uitspraak van de Raad van State gekregen over het bestemmingsplan, herziene bestemmingsplan Smeerlaan. De afspraak was dat wij dat als raad en commissie meteen zouden krijgen. Dat hebben we nog niet gehad. Dus dat is een mededeling, maar ook een vraag. Waarom niet en wanneer krijgen we dat? En wat moeten wij als raad eraan doen? Vervolgens heb ik ook een mededeling gekregen over de kwestie Tsa-Tsa en over het bestemmingsplan Bergen Centrum buiten het beschermd dorpsgezicht. Dat verontrust mij nogal. Misschien dat ik daar schriftelijke vragen of via de binnenlijn de wethouder over moet vragen. Maar dat is ook iets wat in deze commissie besproken zou moeten worden. En dan toch nog een echte vraag, voorzitter. We hebben deze week op de ARC een groot stuk staan, een groot probleem staan over de recreatiewoningen. Wat zijn de consequenties van de maatregelen voor de recreatiewoningen en ook andere woningen die illegaal worden bewoond, verhuurd of wat dan ook, voor de ruimtelijke ordening? Want ik vrees dat wij als commissie bestemmingsplannen misschien wel wekelijks moeten gaan vergaderen om al de problemen die op ons afkomen ook ruimtelijk in de ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen te moeten oplossen. Dus daar hoeft ook nu geen antwoord op te worden gegeven, maar ik wil het wel even aangeven dat dit als in donderwolk boven onze hoofden hangt, ook van deze commissie.
Dat is helder. Nog een reactie? Nee. Goed, nog iemand aan de andere kant? Nee. Dan is agenda punt 3 afgesloten. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Voorstel betreft bestemmingsplan partiële herziening kernen Egmond Slempad 1 vast te stellen. Het gaat om een kleine aanpassing in het bestemmingsplan. En bij de vaststelling van de hele reeks bestemmingsplannen is er conserverend gehandeld. En nu is er een wijziging. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Groen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb daar een wat technische vragen over. In het stuk over het bestemmingsplan Slempad 1 staat de ene keer archeologie 3 en de andere keer archeologie 2 genoemd. Dus ik denk dat het maakt niet uit. Het is om het even, maar het is wel belangrijk dat het in de stukken consequent hetzelfde staat. Dus zo wordt ook gesproken over slempad 1 en slempad 1b. En als ik dan 1b lees, denk ik, is er dan ook een 1a of een 2 of een 1. De derde vraag die ik heb is, wordt het bouwoppervlak zoals het nu is alleen verplaatst of ook vergroot? En hoe is dit in het verleden gegaan? Is dit eerder naar het college gegaan en afgewezen? Of is dit iets wat gewoon al die jaren vanaf 1948 over het hoofd is gezien? Dat waren mijn technische vragen.
Dank u wel. Meneer Haarsma.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter. U maakte de opmerking bij de inleiding van dit onderwerp. Het betreft slechts een kleine correctie. Ik denk daar wat anders over. Ik denk dat het een hele grote correctie is. Maar dat wil ik ook een beetje toelichten. En ik heb een paar vragen en ik heb ook een paar opmerkingen algemeen. Die wil ik eigenlijk even combineren. Ik begin met een vraag. De eerste vraag aan de wethouder is, kan de wethouder mij vertellen wat de overwegingen zijn geweest om de woonbestemming toe te wijzen aan deze aan dit perceel en niet te kiezen voor, wij krijgen een keuzemogelijkheid, gedogen, uitsterfregeling, afwijzen. Ik zou graag van de wethouder willen weten waarom hij in dit specifieke geval heeft gekozen voor legaliseren en woonbestemming toekennen. En niet bijvoorbeeld de uitsterfregeling. Dat is de eerste vraag. Dan had ik nog een vraag over of de wethouder mij kan vertellen of dat gebouw, het is een houten gebouw, een houten schuur zou ik bijna zeggen. Keurig ziet het eruit overigens. of er ook ooit gekeken is of die behuizing wel voldoet aan de bouwvoorschriften. En daar zou ik graag een antwoord op willen hebben, want dat is ook van belang, denk ik, voor het vervolg. De vraag over het verschuiven van het bouwvak is net door Solita gesteld. Waar ik ook een beetje moeite mee heb met de toelichting, in de toelichting dat men zegt, het leidt niet tot toevoegen van woningen. Ik denk daar toch anders over, want het leidt wel tot toevoeging van woningen, want we praten hier tenslotte officieel niet over een woning. We praten hier over een directieketen die, nou ja, uiteindelijk bewoonbaar is gemaakt door de bewoners. Maar er wordt wel degelijk, vind ik in mijn optiek, een woning toegevoegd. Dat is even een opmerking, maar ook gelijk een vraag. Waar ik niet zoveel van snap, dat is dan weer een opmerking, de beschrijving van het overgangsrecht. En ik werd een beetje bijgepraat toen ik het andere onderwerp wat hierna behandeld wordt, met alle stukken die daarbij zaten, daar werd keurig netjes in het Delverspad onderwerp, werd een stuk bijgevoegd wat het overgangsrecht zowel betekent. Zoals het hier beschreven is, nou, ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar je moet er toch wel verrekte veel verstand van hebben, wil je de vinger daarachter krijgen wat er nou precies mee bedoeld wordt. Het overgangsrecht, het gebruiksrecht en het bouwrecht. Nou, ik ben er inmiddels achter, maar ik wil alleen maar zeggen dat ik het wel allemaal erg lastig beschreven vind. Dan had ik nog een vraag. Begrijp ik goed, zoals in het stuk staat, dat illegale gebouwen en illegaal gebruik in de overgangsbepalingen naar een nieuw bestemmingsplan, waar we nu over praten, expliciet genoemd moeten worden en zo niet benoemd, dat je er dan rechten aan kunt ontlenen? Als ik het nog toe moet lichten, dan hoor ik het van de portefeuillehouder wel. En als laatste, dat is ook een vraag en een beetje een opmerking. Solita heeft het al gevraagd, het bouwvak, het bouwvlak. Het bouwvlak is bekend, neem ik aan. Maar als je de situatie daar ter plekke bekijkt, dan zijn het allemaal tuinen. En nog wat kleine opstalletjes die daar staan. Persoonlijk zou ik zeggen, ik gun die mensen van harte dat ze daar natuurlijk een mooie woning neer mogen zetten. Hoe klein dan ook, maar wel met 10 meter hoge, 4 meter nokhoogte, mind you, in dat smalle straatje. Dus het is geen gezicht straks natuurlijk, maar dat moeten ze zelf maar weten. Maar ik vind het wel heel makkelijk, als je straks daar die woonbestemming aan toekent, dat het heel makkelijk is om uit te breiden, omdat je zoveel tuinen daaromheen hebt. Dus ik zou eigenlijk willen vragen, is het mogelijk om dat eventuele, die toewijzing zodanig in te kaderen, dat, ja, dat dat straks niet stap voor stap groter wordt gemaakt. Want de mogelijkheden die zijn er. Want het is gewoon een heel mooi groen perceel daar natuurlijk en alles wat er omheen ligt. Dat zijn even mijn vragen en opmerkingen.
Dank u wel.
En nog als laatste, ja.
Ja, gaat u.
Vandaar dat ik met de opmerking begon, dat ik het niet helemaal eens was met uw opmerking bij de inleiding van dit onderwerp, dat het een kleine aanpassing betreft. Ik zou bijna zeggen, als ik naar de situatie daar ter plekke kijk, ik denk dat we nog wel 500 en meer van dit soort situaties in de gemeente Bergen hebben.
Ja? Dank u wel. Meneer Zijmer.
Ja, dank u voorzitter. Het is een heel sympathiek plan, een heel lieve plek. Dus ik gun die mensen inderdaad een legalisering. Vraag 1 is, na alles wat mijn buren ter rechterzijde hebben gezegd aan heel zinnige opmerkingen en vragen. Kunnen wij nu één geval afspreken van de lijst van 600? En vraag 2, wat serieuzer, dat hebben we niet goed bekeken. Valt dit nog onder het beschermd dorpsgezicht? En dan is de vraag van de heer Haarsma over de tuinen en de sfeer en uitstraling en de kleinschaligheid heel zinnig. Dus daar zou ik graag nog antwoord op willen hebben. Dat hadden we moeten nazoeken, maar dat hebben we niet gedaan.
Dank u wel. Aan de rechterkant nog vragen. Meneer Van der Leijs zag ik net al. Ja? Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Nou, er zijn al enige opmerkingen gemaakt over de maatwerkoplossing die in dit plannetje neergelegd wordt, om het zo maar te zeggen. Juridisch verhaal, lang verleden. En een specifieke plek. In slot, daar wordt ook gezegd even van, het is een klein perceel, een kleine woning. En dan kiest u ervoor om een bestemming tuinen te maken met, met alleen een bouwvlekje, waarop eigenlijk alle bijgebouwen in dat bouwvlekje, inpandige bijgebouwen, zouden binnen het woonvlekje moeten komen. In de tuinen komen geen officiële bijgebouwen. Er is geen bijgebouwregeling opgenomen. Begrijp ik uit het stuk. En dan kun je afvragen, maar ik heb even nagekeken. Dan zou je zeggen, als het zo'n klein perceeltje is, waarom kies je dan voor toch zo'n forse, het is nu niet fors, maar de maat 4-10, hè? 4-10 en ook hoger. Maar dan zie je dat in het hele bestemmingsplan daaromheen, daarom is, dat kan ik het enigszins voorstellen, is overal die 4-10 geldig. Dus je sluit daarop aan. Terwijl je misschien zou zeggen, nou oké, okay, dus het is vrij ruim ingezet op de overige percelen. Dus van daaruit zeg ik, nou oké, voor zo'n klein perceel is het wel heel veel, of heel hoog, en noem maar op, hè? Hoe pas je het een beetje, nou ja, qua kwaliteit in. Ik weet dat staat er nu niet, maar het kan er dus in principe zou het er kunnen komen. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En ja, een lastig geval. En de rest is gezegd van, ja, zijn er nog meer van zulke gevallen? Hè? Dus ja, misschien zijn er wel meer van zulke gevallen die een hele lange historie kennen. Hè, met inschrijving in het gemeentehuis en noem maar op allemaal. Dus nou ja, dan zal er wel eens meer maatwerk nodig zijn waarschijnlijk. Maar deze is nu boven water gekomen, om het zo maar te zeggen. En die is uit de slotgracht gekropen. En die is nu zichtbaar geworden. En nou ja, ik denk dat we het op deze manier moeten oplossen.
Dank u wel. Van kieslokaal niemand. De portefeuillehouder, meneer Slabbier. Kunt u meteen gaan beantwoorden of wilt u even bedenktijd?
We gaan gewoon proberen, kijken hoe ver we komen. Er zijn een aantal vragen gesteld aan de portefeuillehouder. Nou, dat is prima, maar het is toch vooral een vrij technisch verhaal. Dus ik geef gauw het woord straks aan de heer Staal. Als het gaat om de overwegingen om die bestemming toe te wijzen, ja, die staan onderaan bladzijde 3. En dat heeft dus te maken met de stedenbouwkundige inpassing. Daarmee sluit je denk ik al heel wat dingen uit die misschien erop lijken qua gebouwtje, maar qua situering echt heel anders. Dus stedenbouwkundig zien wij geen argumenten om het niet te doen. Het voldoet aan de kenmerken van een woning. Het past in het bebouwingspatroon van het slempad. En ja, dan zit er vervolgens het hele juridische verhaal aan. Daar kan je een heleboel van vinden. Maar ja, dat zijn nou toch een keer de manieren waarop wij er naar kijken. Als dit soort dingen al zo lang aantoonbaar zo zijn, ja, dan gaan wij over als er geen andere bedenkingen zijn om dat te doen. En hoeveel dat er dan meer zijn, dat weet ik niet. Maar vergis je niet, het is ook weer niet zo dat wij nou zo makkelijk zeggen van dit past in het ruimtelijk beleid en toe maar. Dus ik denk dat dit inderdaad, wat meneer Van der Leij zegt, een stuk maatwerk is. Het zou best nog hier en daar kunnen komen, maar dit is wel een combinatie van verschillende factoren die niet zo vaak zomaar voorkomt.
Meneer Seijler.
Wat verstaat de wethouder aan aantoonbaar al zo lang? Want er zijn heel veel gevallen die aantoonbaar al zo lang zijn. En er wordt minder coulant mee omgegaan. Even voor juridische consequenties. Voor de gemeente of voor de belanghebbenden.
Meneer Snabelier.
Ja, zo lang, het staat erin, in 1977 is vastgesteld dat daar werd gewoond. Dat is lang.
Dat is lang, maar hoe werd er gewoond en wat is er toen gedaan door de toenmalige gemeente Egmond? Als u dat nu niet weet, ze willen dat wel graag van u horen. Want dit is natuurlijk een precedent, als we dit aannemen, voor een heleboel vergelijkbare gevallen. En dan moeten we voorkomen dat we in de problemen komen. Zowel als gemeente, als gemeenteraad, maar ook als belanghebbende of bewoners van vergelijkbare percelen.
Maar is dat relevant voor de besluitvorming?
Dat denk ik wel, voorzitter. Anders dan zouden we tegen dit voorstel moeten gaan stemmen. En dat zou ons toch wel spijten.
Mevrouw Groen?
Ja, ik ben het wel met meneer Zeiler eens dat we er genoeg over moeten weten. Over de historie van, van dit besluit. Maar er staat ook in het stuk dat er in 1948 door de gemeente Egmond Binnen gevraagd is dat daar een gezin gehuisvest werd. Of twee gezinnen bij de koper van Schoolstraat nummer 8. Dus vanaf 1948 wordt daar gewoond. En die gemeentelijke basisadministratie is, staat het geregistreerd in ieder geval vanaf 1977. Dan kun je niet zeggen van... dat is, vindt u dat dan te weinig informatie, denk ik, als er 70 jaar al gewoond wordt?
Nee, voorzitter, dat is nu... 1948 was de tijd van de woningnood. Er werd alles wat bewoonbaar was en wat geen lek en dak had, werd toegewezen door de woningcommissies. Natuurlijk is dat een reden om in dit geval te zeggen, het is inderdaad al heel lang. Maar de uitspraak van de wethouder is nogal gevaarlijk, aantoonbaar al zo lang. Dat moet echt handen en voeten en criteria hebben, want anders dan zitten we in de problemen.
Ja, dank u wel, meneer Ooyvaar.
Dank u wel. Ja, ik wil er toch even aan toevoegen. Ik denk dat het goed is om verder te gaan. Kijken naar waarom mag daar wel of niet gewoond worden. Hoe lang maakt iets uit als iemand daar woont. Maar er staat toch ook duidelijk bij dat er stedenbouwkundig gezien geen argumenten zijn om geen medewerking te verlenen. Dus u zegt nu, het roept een precedent op. Maar dan gaat u te snel langs het argument van stedenbouwkunde.
Voorzitter, dat ben ik met de heer Ooyvaar eens. Maar ik reageer op de opmerking van de wethouder die mij nogal hachelijk lijkt. Dus ik zou graag van de wethouder willen weten dat hij dit heeft gedaan voor dit specifieke geval. En dat het geen algemene norm wordt. Want dan zitten we in de problemen.
Ik heb geen algemene norm uitgesproken.
Meneer Damink en daarna meneer Van der Leij. En dan gaan we verder met de beantwoording.
Ja, ik hoor de hele discussie en ik vraag me af waarvoor we hier zitten. We zitten hiervoor om in dit specifieke geval, dit stuk wat voor ligt. Ik snap de bezwaren, maar hier gaan we op dit moment hier gaan we over beslissen. En niet over al die andere gevallen, die komen dan. En als dat zo is en ze hebben dezelfde goede argumenten, dan kunnen we daar weer over gaan beslissen. Dat is nou eenmaal, dit ligt voor en niks anders.
Dank u wel, meneer Van der Leij.
Ja, daar ben ik met meneer Damink eens. En waar het even om gaat is natuurlijk, van dat vraag je me op dat moment af. Hè? Omdat er nu staat stedenbouwkundig gepast het. Stel dat er niks zou staan, had ik me afgevraagd, zou je het dan ook doen? Nou, daar geef ik maar geen antwoord op. Maar dan, dat is de vraag of je dan, hè, gelet op wat er ook in de omschrijving staat, klein en zo. We lossen hier, ik denk dat iedereen van, we lossen een lokaal oud probleem op waar, nou ja, welke, hoe het ook gegaan is het gegaan. U geeft voor mij betreft voldoende argumenten waarom je dan in dit geval maatregelen levert.
Goed, we gaan verder met de beantwoording.
Er waren al een aantal vragen over archeologie 2 of 3. Nou, dan moet ik even nakijken hoe het erin staat. En als er ergens fout zijn, dan zal ik dat corrigeren. Het is slempad 1 en niet 1b. Dus dan zal ik ook even kijken of het, waar dat staat. Dan zal ik ook corrigeren. Het bouwoppervlak, nou, dat is een beetje uitgegaan wat al eerder. Het is groter als de bestaande woning, maar die is zoveel mogelijk aangesloten bij de woning in de omgeving. Hetzelfde geldt ook voor de goot en de maximale hoogte. Dus, ja, het is allemaal dezelfde type woning, vrijstaande woning, daar hebben ze zoveel mogelijk bij aangesloten. Er was nog een vraag over het beschermd dorpsgezicht. Het ligt in het beschermd dorpsgezicht. En voor aanbouwen, wat de mogelijkheden zijn. Nou, de normale erfbebouwingsregeling is van toepassing vergunningsvrij dan niet, omdat het binnen beschermd dorpsgezicht ligt. Dus het is altijd wel mogelijk voor aanbouwen. Maar dat is gewoon volgens de bestaande regeling, al die bestaande regels voor de woonbestemming, zeg maar, die zijn overgenomen in dit plan. Dus dat wijzigt verder niet. En of er nog meer situaties in Bergen zijn, dat is mij niet bekend. Het is één specifiek geval wat erboven is gekomen. En wat eigenlijk al heel lang speelt. Want ten tijde van het bestemmingsplan, het huidige bestemmingsplan bij de vaststelling, is er ook al amendementen ingediend. Toen is het ook al voorgedragen door het CDA om een woonbestemming eraan toe te kennen. Dat is toen niet gehonoreerd of afgewezen. En dat had meer te maken omdat het een conserverend bestemmingsplan is. Dus geen nieuwe ontwikkelingen werden daar niet in meegenomen. En dat was dan de bedoeling om dat op een later tijdstip, zeg maar, via een aparte procedure mee te nemen. Nou, dat is deze procedure.
Dat was het. Ja. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Wat gaat het worden? Een A-stuk.
Over de brandveiligheid, hoe dat ermee zit, of er ooit naar gekeken is. Want ja, het blijft gewoon een houten hut natuurlijk om te staan.
Meneer Haar, meneer snap jij, of de meneer Staal?
Nee, er is nu nog niet naar gekeken, maar er is ook geen vergunning voor het houten bouwwerk. Dus als het straks een woonbestemming krijgt, dan moet hij nog wel een vergunning aanvragen. En daaraan wordt ook getoetst aan alle eisen. En dan is de vraag of dat er een nieuwe woning zal komen, of dat de huidige woning zal blijven bestaan. Maar in ieder geval, het gebouw moet nog wel gelegaliseerd worden middels een vergunning. En dan komt dat aan de orde.
Ja.
De expliciteit over die overgangsbepalingen, overgangsregelingen, als die niet in het nieuwe bestemmingsplan genoemd worden, of in het oude bestemmingsplan genoemd zijn. Mag je dan, als dat er wel of niet in staat, mag je daar dan rechten aan ontlenen? Het staat in het stuk genoemd. Vraag me nu even niet waar, maar...
In het bestemmingsplan uit 1977, dat was dan beschermd dorpsgezicht, dat bestemmingsplan. Daar zit overgangsrecht in en illegaal gebruik en illegale bouw, die vallen onder het overgangsrecht. In tegenstelling tot de huidige overgangsbepaling in het bestemmingsplan. Maar omdat er na die tijd nooit wat is aangedaan, blijft dat recht, zeg maar, bestaan. Omdat het onafgebroken is en continu is het bewoond. Maar het zit in 77, het oude bestemmingsplan.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat u vindt dat het als een aanstuk naar de commissie gaat. Of naar de, ja, naar de raad, sorry. Dan is de behandeling van agenda punt 4 hiermee afgesloten. En dan gaan we over naar de behandeling van agenda punt 5. Voorstel betreft het bestemmingsplan Delverspad 2a, inclusief de nota van beantwoording vast te stellen. En geen exploitatieplan vast te stellen. Ook hier, wie wil het woord voeren? Ik kijk eerst even naar rechts. Niemand. Meneer Zeiler. Mevrouw Haarsma. Groen. Van D66 nog iemand? Nee, hier ook niet. Meneer Zeiler.
Dank u, voorzitter. Een klein plan. Ik herinner me dat we dit perceel al eens eerder hebben besproken in het kader van het grote bestemmingsplan. En ik dacht dat er toen een probleem was met een schuurtje dat geen kantoor mocht worden. Daar hebben we toen voor gepleit en dat hebben we verloren. Nu is er een heel ander plan. Het bedrijfsperceel wordt een woonperceel. Op zich past dat in het geheel, dus wij staan er ook positief tegenover. Maar er zijn nog wel een paar vragen. Op de plankaart staat een verdeling in drie stukjes. Het achterstukje met een houtwal, dat heeft landschapswaarde. Dan hebben we een perceel wonen 2 met een bouwvlak. En daarvoor een perceel agrarische bestemmingen met landschappelijke waarde. We hebben begrepen uit de stukken dat dat voorperceel of een deel van het voorperceel eigendom is van het PWN. En uit de plankaart blijkt niet waar die eigendomsgrens loopt. Er zijn allerlei discussies geweest over de vraag, moet dat dan al natuurgebied worden? Dat is nog niet in het plan verwerkt, omdat het nog maar een idee is. Dat moet nog worden uitgewerkt in onderhandelingen en wat is meer zijn met recht van overpad. Maar waar op de plankaart moeten wij die eigendomsgrens zien. En vervolgens is het dan niet verstandig om die eigendomsgrens ook als grens van de verschillende bestemmingen aan te houden. Dus het voorste gedeelte van het BWN, agrarische waarde, landschapswaarde of misschien wel natuur- en landschapswaarde. En het achtste gedeelte, inclusief het bouwblok, het bouwvlak, tot wonen 2. Dat is eigenlijk een heel principiële vraag. Dan zijn er allerlei prachtige rapporten bijgevoegd, waaronder een rapport over de bodem. Dat is vooral de sanering, omdat het een bedrijf is geweest. Zijn er schadelijke stoffen overgebleven? Nou, dat is allemaal geruststellend. De vraag is wel waarom die boormonsters niet tegelijkertijd zijn gebruikt voor een archeologisch vooronderzoek, zoals gebruikelijk bij dit soort percelen. Dat is vraag 2. Er is nog iets gezegd over de molenbiotoop. Ach, die molen staat al zo ingebouwd, er kan nog wel een gebouwtje bij. Ik denk dat ook bij een zwakke molenbiotoopbescherming, zoals in het bestemmingsplan is opgenomen, je moet niet moet streven naar een verdere verslechtering. Dit is meer een opmerking, want ik denk dat we daar verder weinig mee kunnen doen. Dan nog één puntje wat betreft de paardenbak op de oude plankaart. Er is een paardenbak die is wegbestemd door de nieuwe functie. Hoe zit het met het overgangsrecht? Houdt men het recht op de paardenbak of houdt men dat niet? Wordt dat gewoon nu vlak gemaakt en bij het bouwperceel getrokken? Dat zijn vooralsnog de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Haarsma.
Ja, dank u, voorzitter. Een deel van de vragen heeft de heer Zeiler ook gevraagd over PVN. Daar had ik nog een wat technische vraag over. Ik zat mij af te vragen, PVN is er nu akkoord mee gegaan volgens het stuk dat zij voorlopig niks gaan doen met dat stuk grond. En civielrechtelijk zal er dan gevochten moeten worden eventueel met de eigenaar van het perceel 2a, zoals dat dan gaat heten. Ik zat me alleen af te vragen, als wij nu die bestemming eraan toekennen, want de bedoeling is om aan die voortuinbestemming agrarisch toe te kennen. Ik maak daaruit op dat dat inclusief het perceel is wat, en dat daarom terecht die vraag van de heer Zeiler over die, waar ligt die grens, wat hoort nog bij het perceel officieel en wat hoort bij PVN. Gaan we nu ook een stuk van PVN bestemmen als agrarisch. Als dat zo is, dan zat ik mij af te vragen, heeft dat dan eventueel, als PVN wel met de plannen terugkomt, nog consequenties voor de gemeente Bergen? U zegt in de toelichting, zegt u dat dan zal in overleg met de provincie of met PVN getracht worden om eventueel her te bestemmen en een eventueel andere percelen tot natuur te maken of groen. Wat zijn nou de consequenties daarvoor voor de gemeente? Als nu straks PVN daarmee doorgaat, dat is een concrete vraag. En we gaan nu iets herbestemmen of iets bestemmen tot agrarisch, wat misschien ook onderdeel van of eigendom is van PVN. Dan had ik nog een andere vraag. Ik kan het mis hebben, maar er wordt opgemerkt dat er 240 vierkante meter opstallig staan en dat er 200 gesloopt gaan worden. Bij de foto's die dan aangegeven worden wat er gesloopt wordt, daar valt me op dat er ook een caravan bij staat, een caravanachtig ding. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is wel aardig. Je gaat nu een caravan ga je slopen. Zijn die ooit officieel tot bijgebouw gemaakt? Want we benoemen het nu dat het gesloopt wordt. Is dat een officieel gebouw? En als laatste vraag. Het valt me op dat er toch meer als één brievenbus bij de oprit van dat perceel zitten. Er is ook nog een Z. En ik zat mij af te vragen, hoe kan dat nou? Want Z betekent ook, er wordt wat in die brievenbus gestopt voor iemand. En zit er dan misschien toch ook nog een bewoning op dat perceel? Een andere bewoning? Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel, mevrouw Groen.
Ja, dank u wel, voorzitter. begrijp ik het goed dat er op één perceel straks twee aparte bouwvlakken met een woonbestemming komt. Op de een zit wonen 1 en op de andere komt wonen 2. Begrijp ik dat goed? Want het, de bedrijfswoning nu blijft staan en er komt een nieuwe woning bij en bedrijfsgebouwen gaan weg. In het stuk kom ik, dat is een opmerking dat u misschien eventjes kunt toelichten. En waarom krijgt zo'n huis dan wonen 2 bestemming? Wat is dan het verschil met wonen 1? De nokhoogte op bladzijde 28 staat op 10 meter en in de tekening staat 8 meter. En ook verderop in de onderzoeken die zijn gedaan naar de hoogtes van de daken rondom staat ook 10 meter op het nieuwe kaartje getekend op deze plek van het huis. Dat is, als je naar beneden scrolt, het is 1 pdf op pagina 112. Ik wilde vragen, begrijp ik het goed dat de hele bedrijfsbestemming daar verdwijnt? Dus het enige wat overblijft zijn 2 woningen met 2 tuinen. En ik vind ook, meneer Haarsma begon er ook over, dat het PWN wel een in hun zienswijze ook wel een punt heeft dat als zij die natuurcorridor daar willen maken, of je dat dan niet nu al meteen mee moet nemen. En dat waren mijn vragen tot nu toe.
Dank u wel. Aan mijn rechterkant was er niemand. De beantwoording.
Ook technische vraag. Dus ik ga naar mijn linkerhand kijken. En aan meneer Fasioen vragen of hij deze vragen nu direct kan beantwoorden.
Ja. Ja, ik denk dat we met z'n allen wel kunnen constateren dat dit initiatief best een vriendelijk initiatief is. Er wordt een, voor omwonenden een vrij hinderlijke bedrijfsbestemming wordt wegbestemd. En er komt een wat prettigere bestemming voor terug, namelijk wonen. Dus vooropgesteld denk ik dat het woon- en leefklimaat zal verbeteren. Dat als eerste gezegd hebbende. Wat betreft de technische vragen, ik lees hier dat de vraag is waarom de eigendomsgrens met name van het perceel van PWN niet is aangegeven. Ik kan u meegeven dat dit gaat om een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt het gebruik en de bouwvoorschriften en niet de eigendomsverhoudingen. Wat wel zo is, is dat vaak voor een bestemmingsplan wordt een kadastrale ondergrond gebruikt. Het kadaster gaat over eigendom en in bepaalde gevallen zie je daar inderdaad eigendomsgrenzen. Maar het is niet een vereiste voor het bestemmingsplan, want het bestemmingsplan bepaalt er niks over. En dat we dus in dit geval geen grens zien met het grond van PWN, is geen omissie, zeg maar. Want het bestemmingsplan gaat er gewoon niet over.
Interruptie van meneer Zeilen.
Voorzitter, dat mogen zo zijn, maar hier is een beoogde bestemming waar wij graag op vooruit zouden willen lopen om te voorkomen dat we volgend jaar weer met een bestemmingsplanherziening zitten. Dus in dit geval is het wel degelijk goed om te weten waar die eigendomsgrens ligt, omdat het de grens tussen 2 bestemmingen zou kunnen worden in de nabije toekomst. Dus graag aangeven waar die grens ligt. Dat is het enige wat wij nu vragen. Dan kunnen we onze conclusie trekken bij de besluitvorming.
Ja. Nou, zoals ik het net aangaf, ik wil best een lijntje trekken, maar het bestemmingsplan is daarin niet leidend. Dus nee, je kunt daar geen recht aan ontnemen.
Voorzitter, wat de ambtenaar en de wethouder best willen, dat willen wij ook best. Maar we willen gewoon nu een aangifte waar die lijn ligt, zodat wij weten waar wij nu en straks over praten om problemen te voorkomen. Dat is toch niet zo moeilijk.
Ja, volgens mij is het ook een kleine moeite om het kadaster even erbij te pakken.
Nee, wij willen dat gewoon in onze stukken hebben. We willen het gewoon als aanvullende informatie krijgen.
Ja, ik herhaal mijn standpunt. Het bestemmingsplan zegt er niks over. Dus als u raad het wil, doen we dat. Alleen,
wij vragen dat nu aan de wethouder. Wil de wethouder daarop antwoorden, ja, voorzitter?
Ja, en dat gaan we doen.
Zullen we afspreken als we met de beantwoording, dat we eerst even de beantwoording afmaken, eventueel opmerkingen even noteren en dan doen we daarna nog een derde ronde, want anders dan wordt het onderbroken. Gaat u verder met uw beantwoording?
Ja, ik lees hier over het bodemonderzoek. Het bodemonderzoek is uitgevoerd, dat is geen belemmering voor het bouwplan. De vraag die ik heb opgeschreven is, waarom is niet meteen het archeologisch onderzoek daarin meegenomen? Ja. Dat zijn 2 afzonderlijke onderzoeken. En dat archeologische onderzoek zal te zijner tijd moeten worden uitgevoerd. Waarom? Er zit een archeologische bestemming op. En dat bepaalt dat als jij daar dus die woning gaat bouwen en je vraagt die vergunning aan, dan moet je dat onderzoek alsnog aanleveren. Dus ja, dat is gescheiden gebeurd. En, of tenminste, archeologisch onderzoek is nog niet uitgevoerd, maar dat wordt bij de vergunningverlening wel verlangd. Dus dat is gewaarborgd. Een monobiotoop, is het een verslechtering? Nou ja, het antwoord is nee. Ja, de vraag is, waarom moeten we dit toestaan? Nou ja, kijk, zoals ik, waar ik mijn betoog mee begon, is ja, het is gewoon een ruimtelijke verbetering. Kijk, er wordt een bedrijfsbestemming geamoveerd. En de hoeveelheid aan bebouwing, ja, die zal misschien in theorie iets kunnen toenemen. De vraag is of dat waarschijnlijk is. Er zijn geen bezwaren vanuit de molenbiotoop. Dus ja, wij vinden het gewoon een heel goed initiatief. Dus ja, waarom niet? Nou ja, ik zie het als een kans. De paardenbak. Het nieuwe bestemmingsplan laat een paardenbak inderdaad niet toe. De vraag was, valt het onder het overgerecht in de nieuwe situatie? Dat is even afhankelijk of de paardenbak vergund is of niet. Het nieuwe bestemmingsplan laat het niet toe. Overigens is het hobbymatig houden van paarden, daar hebben we het over. En er lopen wat paarden daar, het is meer een paardenweide. Maar dat is even de vraag van of het vergund is of niet. En daar kan ik op dit moment even geen antwoord op geven. Maar de vraag is, staat dat vaststelling van het bestemmingsplan in de weg? Even kijken. Ja, een caravan. Bij mij weten wordt dus 200 vierkante meter gesloopt. Dat gaat om gebouwen. Dat daar ook een caravan wordt verwijderd, dat zou dus kunnen. Maar voor zover mijn informatie strekt, valt dat niet onder de gebouwen. Want het lijkt me duidelijk dat een caravan verwijderen niet hetzelfde is als een gebouw slopen. Ik lees hier een... Ja.
Nou, zometeen als de beantwoording helemaal klaar is.
Ja, ik wil er geen punt van maken, maar er zit gewoon een foto bij. En dat is een caravan, dus...
Ja. Nou, ik zeg niet dat het niet verwijderd wordt. Alleen, het valt niet onder de berekening van de gebouwen. Dat, ja. Wat betreft het agrarisch bestemming aan de voorzijde... vooropgesteld in het huidige geldende bestemmingsplan is die bestemmingsplan dat die bestemming al daarop neergelegd. Dus het is eigenlijk een overname van de huidige bestemming. Dus het is absoluut niet zo dat we daar nu pas een agrarische bestemming op het voorperceel leggen. Dat ligt er al. Wij hebben de zienswijze van PWN inderdaad ontvangen. Want daar gaat deze vraag met name om. Wij hebben dus ook overleg gehad met PWN. Zij gaan akkoord met deze werkwijze om het voorlopig zo te laten. De bestemming was al agrarisch. Het mogen duidelijk zijn dat de aanvrager daar niet blij mee is. Dat PWN daar een natuurcorridor wil maken. Dat is iets tussen PWN en de aanvrager. Wat wij moeten doen als wij het bestemmingsplan vaststellen is een objectieve beoordeling maken. Is er op dit moment aanleiding, concrete aanleiding, om die bestemming alvast te wijzigen in natuur? Nou, als je kijkt naar de huidige situatie, die plannen zijn nog niet concreet. Dat heb ik bij PWN nagevraagd. Die hebben dat beaamd. En ten tweede, er is een civielrechtelijk geschil. De aanvrager is, wat daarvan ook zij, wij hebben er als gemeente geen mening over. De aanvrager vindt dat hij recht heeft om het te gebruiken zoals hij het nu gebruikt. Dat betekent als voortuin. PWN is een andere mening toegedaan. Daar zal waarschijnlijk een civielrechtelijk geschil ontstaan. Maar ook dat traject is nog niet gestart. Dus willen wij het nu in een andere bestemming wijzigen, namelijk groen, waar wij op zich geen bezwaar tegen hebben, dan zullen wij wel een objectief, concreet verhaal moeten hebben. En gezien de stand van de procedures, hebben wij dat nog niet. Dus in onderling overleg hebben we met PWN besproken dat op het moment dat het wel concreet is, en er zullen ook meerdere percelen moeten worden gewijzigd, dat we een vooroverleg hebben en dat we alles in één keer meenemen. Dus dat is de achterliggende gedachte om het dan maar zo te laten. Nou, ik zeg het een beetje alsof het, ik bagatelliseer het een beetje, maar ik heb net uitgelegd waarom we het zo laten. We hebben gewoon geen concrete objectief verhaal erbij. Ja, wat betreft de brievenbus, ik moet u zeggen, ik heb de post niet gecheckt, dus ik weet niet of daar een brievenbus met een naamplaatje is met de aanduiding Z. Dus dat kan ik niet aangeven. Maar voor zover mijn kennis reikt, Z geeft meestal aan dat er een recreatiewoning is. Bij mijn weten, ik geloof het best, maar bij mijn weten is daar geen recreatiewoning aanwezig en ook niet toegestaan. En dat wordt ook niet toegestaan. Dus waar die Z-aanduiding vandaan komt, dat is bij mij ook een raadsel. Dan even van de vraag van mevrouw Groen. Wonen 1 en 2. Als ik naar de verbeelding kijk, u had het erover de vraag of er twee woningen zou worden. Laat me dat even duidelijk over zijn. Het is één vrijstaande woning wat er komt. Dus het is niet zo dat er twee woningen komen. Ja, dat valt buiten de grens. Dat is de bestaande woning op nummer 2. Alleen de nieuwe woning wordt 2A. Dus in de nieuwe situatie komt er één woning bij. In ruil voor het slopen van een aantal vierkante meter bijgebouwen. Dus de nieuwe situatie komen niet twee nieuwe woningen bij, maar één. Ja. En als ik naar de verbeelding kijk, zie ik maar één bestemming. Wonen 2. Dus ik vroeg me even af waar u wonen 1.
Het andere huis.
Oké, nu begrijp ik het. Ja, u heeft het over het andere huis. Ja, en de vervolgvraag was van, nou, wat is dan het verschil tussen wonen 1 en 2? Wonen 1 is, dat heeft te maken met de stedenbouwkundige setting van woningen. Wonen 1 is in een bepaalde strakke stedenbouwkundige setting, waarbij woningen heel strak met dezelfde afstanden tot de openbare weg zijn gesitueerd. Dus die zitten echt vrijwel in een structureel patroon. Wonen 2, dat zijn ook dat zijn vrijstaande woningen die iets variëren qua afstand met de openbare weg, zijdelingse perceelgrenzen. Dus dat is iets minder strak omlijnd. En in dit geval heeft onze stedenbouwkundige daarna gekeken en die vond deze zetting, dus een iets afwijkende afstand tot de openbare weg, die vond dat passend. Dus vandaar wonen 2. Dus iets, die afwijking zit daarin, dat zit in de wonen 2. PWN, dat heb ik net behandeld. De vraag was nog even, dat ving ik op, klopt het dat de hele bedrijfsbestemming wordt wegbestemd? Ja. Ja, er komt gewoon een woonbestemming voor terug, een woning. Nou, met dat voorstuk agrarisch open gebied. Dus. Volgens mij heb ik de vraag daarmee beantwoord.
Mevrouw Groen, en daarna meneer Seijner. Meneer Haarsma, wilt u ook nog? Oké, dan gaan we het omgekeerde rijtje. Mevrouw Groen.
Nou, nog één keer een opmerking. Omdat er wel in de regels of in de tekening staat goothoogte 4, nokhoogte 8, maar in de tekst staat het twee keer verkeerd. Dan zou ik graag willen dat dat verbetert.
Meneer Haarsma.
Nog even weer over dat stuk. Zitten daar dan ook nog consequenties voor de gemeente aan vast? Als straks die natuurbestemming toch aan dat perceel wordt toegekend. Met name omdat er in de toelichting staat dat eventueel andere percelen worden dan tot natuur of groen bestempeld. Maar als je die niet in de buurt hebt en je moet ergens iets gaan aanplanten of er moet weer een procedure voor voorkomen. Wie betaalt dat dan? Is dat voor, wordt dat in de kosten, wordt dat in de doorberekend aan de aanvrager van de nieuwe woning?
Het verhaal is dus dat als PWN dermate ver gevorderd is met de groencorridor, dan zullen zij met ons in contact treden. Daar zal inderdaad een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Het lijkt mij dat we PWN behandelen als iedere andere aanvrager. Dus de kosten voor het bestemmingsplan en het aanleveren van de rapporten en al zijn voor PWN. PWN is in dat opzicht niet anders dan een iedere andere aanvrager die iets wil.
Meneer Seijler.
Ja, dank u voorzitter. Bedankt voor de uitgebreide beantwoording. Veel dingen zijn duidelijk geworden. Twee dingen na. De paardenbak. Er staat echt op de oude plankaart dat het een paardenbak is en geen paardenweidje. Dus de vraag is alleen maar, heeft de eigenaar bezwaar tegen het verdwijnen van de paardenbak? Want dat wil natuurlijk voorkomen dat hij zich op een gegeven moment toch beroept op oude rechten of overgangsrecht. En het tweede is toch die kwestie over de PWN-grond. Er is in deze hoek van Egmond, tussen Egmond en Hoeve en Egmond binnen, van alles aan de hand. En dat gaat soms om stukjes grond met of zonder natuurbestemming of uitruil, die ongeveer een kwart zijn van de oppervlakte van deze zaal. Dus wij moeten alles zo zorgvuldig mogelijk bekijken en niet zeggen, nou, er komt misschien wel een uitruil als als PWN het niet eens wordt met de eigenaar van dit perceel. Dus wat dat betreft zouden wij toch nog een slag om de arm willen houden als het gaat om het zonder meer doorsturen van dit plan naar de Raad. Want als wij weten waar de eigendomsgrens ligt, zouden wij willen overwegen om een amendement in te dienen om die bestemming van het voorterrein toch wat nadrukkelijker in de natuur beschermingsrichting te doen zoals dan er nu wordt voorgesteld in dit plan.
Mevrouw Groen, ik zag u, wilt u iets? Ja?
Corrigeer me als ik het fout heb, maar volgens mij is in de laatste raadsvergadering stond er op de ingekomen stukken een brief van de PWN over die natuurcorridor met die perceelsgrens. Kunnen we misschien anders 5 minuten schorsen dat we dat eventjes nakijken? Ik kan me herinneren dat ik het gelezen heb met een kaartje.
Gaat het nu om de perceelsgrens? Of de eigendomsgrens? Oh ja hoor, het is mij wel duidelijk om welk gebied het gaat. Dat kaartje is aanwezig inderdaad. Ja, als u het wil schorsen om dat te bekijken.
Nou, ik ga voor de schorsing hoor.
Het zou prettig zijn om het nu even te zien, dan weten we waar we aan toe zijn.
Alleen de vraag is even...
Nou, ik wil voorstellen dat we voor de raadsvergadering, dat we daar duidelijkheid over krijgen hoe het nou precies zit met die paardenbak en hoe het nu zit met de kadastrale grens. Hè, dat we dat gewoon ruim voor de raadsvergadering, krijgen. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. Hoe gaat dit stuk naar de commissie? Waarbij ik aanteken dat ook als het een A-stuk is, dat er even goed mogelijkheid is voor het indienen van een amendement of motie. Wordt het een A of een B? A, A, A. Meneer Seijlen wil B, de rest wil A, dan wordt het een A. A-stuk waarin u dus de gelegenheid krijgt om een amendement of een motie of iets in te dienen.
Zitten wij zeggen toe dat we iets indienen.
Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 6. Is er nog een changement? Ja. We gaan over naar agenda punt 6. Voorstel betreft het bestemmingsplan Hargeweg, Hogeweg vast te stellen. Het gaat hier om het fietspad. Ik zie dat het woord gevoerd wil worden door meneer Damink. Damink. Benham van der Leij. Groen. Zeiler. Was. Ja, dat is het. Meneer Damink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de stukken gelezen. Ook gelezen dat er qua natuur geen schade wordt toegebracht. Qua weidevogels niemand een opvliegend karakter krijgt. Dat het een goede aanvulling is op het fietsroutenet wat wij hier in onze gemeente
graag zouden willen uitbreiden. Ik zie niet in waarom we dit niet zouden moeten doen. Ik zou zeggen, doorgaan met dit zaakje.
Dank u wel. Meneer Van der Leyen.
Ja, dank u wel. Nou, op zich een positief plan. Het verbindt iets over een oud cultuurhistorisch dijkje. Maar het aardige is van sommige oude dijkjes dat ze nog niet verhard zijn. Dat is vaak het karakter ook van cultuur. Dat was dit ook niet, van halve verharding lag erop. Dus je kunt zeggen van, nou, ik weet dat het bestemd niet regelt, maar als het een asfaltbaantje wordt, dan wordt, ja, dat is, doet eigenlijk een beetje geweld aan het cultuurhistorisch karakter. Het is een fietspaadje en een toegang tot een perceel. Dus op zich zie je dat het eigenlijk nog niet geregeld was als een fietspad. Dan krijg je een fietspadbestemming en daar is meer een uitvoeringskwestie. Maar dan ja, doe je het iets correcter aan. En dit is eigenlijk spontaan ontstaan door die omlegging die nu nodig was. Dus op zich is het prima om het zo te doen.
Dus u pleit eigenlijk naar een natuurgetrouw wegdek van het fietspad?
Zo zou je kunnen zeggen, of een halfverharding. Maar dat is meer een uitvoeringskwestie en je ziet vaak niet meer, doordat je zo'n verharding toepast, zie je dat je op een specifiek iets rijdt. Iets anders dan op een asfaltpaadje. Dat is eigenlijk, en het is verder er komt geen autoverkeer, geen fietsverkeer. Dus dat zou in zo'n principe zou je dat kunnen doen. Maar goed, dat heeft meer met de fietsbeleidsplan te maken. Wil je overal dezelfde uitstraling of iets anders. Maar dat zijn kleine dingetjes, kleine schakeltjes. Maar het is een heel oud dijkje. En dan, ja, dat is maar een punt.
Dank u wel, mevrouw Groen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vond het ook een leuk plan. Ik was wel benieuwd naar hoe verder met de mensen die de zienswijze hebben ingediend. Ik begreep dat degene die in de molen woont graag wilde dat het stukje bij hem 2 meter blijft en geen 3 meter wordt. Maar aan de andere kant is er een agrarische gebruiker die aan het fietspad nodig heeft om naar zijn perceel te kunnen. En die heeft 3 meter nodig, want anders rijdt het bermerstuk. En ik had begrepen dat er een derde zienswijze was van mensen die zeggen, wij willen ook toestemming om met de auto via dat fietspad richting Alkmaar te kunnen rijden. Worden nu aan alle drie de vragen van de inwoners gehonoreerd?
Dank u wel, meneer Zeiler.
Ja, dank u voorzitter. Een sympathiek plan. Dat kunnen alle fietsers toejuichen. En alle liefhebbers van oude dijkjes. Dus wat dat betreft kan ik het pleidooi van de heer Van der Leyen ondersteunen. Dat we misschien dit dijkje wel een wat meer historisch bevijzel dan een asfaltbaan moeten geven. Maar dat is inderdaad uitvoering. Wat betreft de naam van de dijk, volgens mij is de officiële naam Hoge Dijk of Hoge Weg zonder N. Oorspronkelijk Hoge Dijk. De Fietsersbond heeft gevraagd om naamgeving van alle fietspaden die geen naam hebben. Dus het is aan BMW, maar we zouden wel willen meegeven om dit stukje dan een officiële naam te geven. Zodat als er iemand op dat plaveisel dat de heer Van der Leyen en ik bepleiten over een stukje steenslag struikelt, de hulpdiensten weten waar de patiënt ligt. Voor de rest, voorzitter, er is een prachtige historische inleiding bij. Daar staan een paar rare fouten in, maar daar zal ik nu niet op ingaan. Wij ondersteunen de plan verder van harte.
Dank u wel, meneer Wals.
Ja, bedankt, voorzitter. Ja, ik had voorafgaand wat technische vragen. Die heb ik gesteld aan de medewerker verkeer, want dat had betrekking op de verharding, dat aangebracht gaat worden en wat nou precies gemotoriseerd verkeer is. We hebben het prima uitgelegd, dus wat dat betreft ben ik tevreden. Ja, ik ben ook gewoon, wij zijn eigenlijk gewoon tevreden over het feit dat dit nu gaat gebeuren. Het is een belangrijke vervolmaking van het fietsnetwerk. Ik kom er zelf vaak en het wordt weer volop genieten, lijkt me zo. Wachten tot volgende zomer.
Dank u wel. Reactie van de wethouder of de ambtelijke ondersteuning?
Misschien even een reactie op de opmerking van mevrouw Groen. Die had aangegeven dat er 3 zienswijzen zouden zijn. Er zijn geen zienswijzen ingediend op dit plan. Wat er wel is gebeurd, dat voorafgaand aan de procedure is er in overleg getreden met de omwonenden of betrokkenen van agrarische bedrijven. En daar zijn die reacties uitgekomen. Het fietspad wordt 3 meter breed. En dat heeft gewoon te maken met inderdaad beleid, de wensen van de Fietsersbond. Dus dat is niet aan de ene kant anders dan aan de andere kant. Toegang voor auto's, voor bewoners die willen afsnijden, of dat wordt niet toegestaan. Dus de enige ontheffing die in dit bestemmingsplan zit, dat is voor de agrarische bedrijfsvoering van het bedrijf.
Dank u wel. Nog behoefte aan een tweede termijn, meneer Zeiler.
Voorzitter, toch nog even een vraag aan de wethouder. Wil hij de suggestie om het een officiële naam te geven wel meenemen in BMW? Want dat is geen raadsbevoegdheid meer. Maar het zou zomaar tussen wal en schip of tussen de wielen van de fiets kunnen verdwijnen.
Ik neem de suggestie heel graag mee.
U schrijft dus een wedstrijd uit?
Ook hier is beleid voor.
Goed, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan neem ik aan dat het een als uitstuk naar de raad kan. En dan zijn we 5 minuten voor tijd klaar. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. Tot de volgende keer.